Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Dat ik zelf in de dienst van 5 uur hoop voor te gaan in de dienst van voortzetting en dankzegging op het avondmaal. Volgende week op de dag des Heren hoop ik in de dienst van 10 uur voor te gaan. En dominee Kloosterman uit Ridderkerk in de dienst om 5 uur. In de morgendienst zal dan Lucas Mouthaan gedoopt worden. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het werk van de kerkvoogdij en de tweede collecte is bestemd voor kerk en Israël, om onze verbondenheid met het volk van de Heren te tonen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, het 7e vers. Luisteren naar de samenvatting van zijn heilige geboden uit de mond van de Heer Jezus zelf. Als hij ons voorhoudt: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, zo vlak na de woorden uit uw mond, waarin u de heilige geboden van uw Vader samenvat in het dubbel gebod van de liefde, om u lief te hebben en onze naaste als onszelf, buigen wij ons hoofd voor u. En we belijden, Heere, dat u recht hebt op ons hele leven. Niet alleen op onze tijd, maar ook op onze energie, op onze gedachten, op onze krachten. En Heere, als we dan voor u staan op dit moment, dan voelen we de neiging om weg te vluchten. Als we in de spiegel kijken. Het is een dienst waarin uw woord verkondigd wordt en waarin het sacrament van het heilig avondmaal bediend wordt. En wie staat vanmorgen vooraan in de rij om te zeggen: op u kunt u rekenen, Heere. Ik was er altijd en ik ben er altijd voor u. Nooit heb ik u verlaten. Geen moment in deze week dacht ik egoïstisch of leefde ik voor mezelf. Gedurende de 7 dagen van de voorbereidingsweek heb ik u lief gehad boven alles. En mijn naaste als mijzelf. Heer, als we dat op ons in laten werken, dan bevangt schaamte en vrees ons leven. Hoe heilig bent u en hoe heilig zijn uw geboden en hoe heilig is uw woord, o Heere. En hoe gebrekkig en hoe onvolmaakt. Ja, hoe geesteloos en egoïstisch kunnen wij zijn. Nochtans, Heer, u wist het. Toen u in de nacht waarin u verraden werd, het brood nam, het zegende, het brak voor de ogen van uw discipelen. U wist het. Toen u de beker nam en zegende en doorgaf aan de discipelen met het bevel om te eten en te drinken en dat te doen tot uw gedachtenis. U wist het. Dat Petrus u ging verraden. U wist het. Dat Judas u ging verraden. U wist het. Dat de anderen u zouden verlaten. En dat u alleen zou overblijven. Maar wonder van genade, u dacht meer aan de ander dan aan uzelf. En Heere, zo kan het. Als we zo verootmoedigd raken door de woorden van u, door het gebod van de liefde, en dan omhoog blikken naar u, die zegt: ik ken uw zwakheid en ik ken uw onvolmaaktheid en ik heb ervoor betaald. Heere, dan is deze dienst een machtig wonder van uw trouw en goedheid. Vieren wij geen goedkoop avondmaal, maar doen we dat in de gedachtenis aan dat dure offer wat u gebracht hebt, ook voor mij. We bidden, Heere, om uw leiding, om uw heilige geest in de woordbediening als toeleiding op de tafel. We bidden om uw leiding in de kerkbank. U weet, Heere, wat eraan vooraf is gegaan aan deze dienst in deze week. Onze voornemens misschien naar aanleiding van de voorbereidingsdienst of de bezinningsavond. En nu zitten we hier en we kijken om. En we nemen onze conditie onder de loep. O, geef, Heere, dat het woord ons zal terugbrengen naar onze positie vanmorgen. De basis. Waar u naar zoekt, uw eigen werk. Of wij onszelf kennen als een verloren zondaar. of wij uw gewisse belofte geloven, dat al onze zonden vergeven zijn, en of wij de gezindheid van Christus in ons hebben, om u volmaakt lief te hebben. Heren, wij bidden dat de boze van ons geweerd zal worden, dat de dienst in heilige orde en rust en eerbied zal verlopen, dat u van de tafel zult weren die er niet aanhoren, en dat u tegelijk aan de tafel zult trekken door uw woord wie er horen. We bidden, Heer, in het bijzonder voor de nieuwe lidmaten. Geef dat ze geen druk van mensen ervaren. Wat voor mate en wat voor manier dan ook, maar dat ze het alleen maar doen met uw woord. Heer, geef dat ze dat als enige rustgrond voor zichzelf mogen hebben. We bidden ook voor hen, heren, die in een avondmaalsdienst herinnerd worden aan misschien het verleden, aan gedachten, aan woorden van iemand die dicht bij ons stond. Iemand die dicht bij ons stond en ons waarschuwde dat het niet zomaar zou kunnen. We bidden, heren, of u alle psychische druk die er kan zijn, die ons verhindert, of u die weg wilt nemen. Of wij niemand anders mogen zien dan Jezus alleen. Laat het daar ook op mogen gaan, heren, ook aan uw tafel. Dat als we niet weten wat we te zoeken moeten, dat we dan niet aan het avondmaal zullen komen, maar tot u zullen gaan. Om bekering van ons hart, om geloof, om wedergeboorte. En dat tegelijk, heren die u kennen, mogen versterkt worden in het geloof. Mogen oppassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Heren, zo zal deze dienst een gezegende dienst zijn. Want dan gaat het om u. En niet in de eerste plaats om onszelf. We bidden, heren, voor de kerktelefoonluisteraars. Geef hen ook een gezegende dienst. Als zij hier niet kunnen zijn vanwege ziekte of ouderdom, heren, laten ook die mensen die betrokken zijn op uw woord en op onze gemeente vanmorgen mogen ervaren dat u er ook voor hen bent. Heren, wilt u alles wegnemen wat een gezegende viering van het avondmaal in de weg staat. Wees ook met de jongere heren die als toeschouwer, zo voelt het misschien, in de bank zitten, die het een lange dienst vinden. We bidden, heren, dat ze, als ze kijken naar alles wat er gebeurt, wat er voor hun ogen zich aftekent, dat ze daardoor herinnerd zullen worden aan wat u gedaan hebt. En geef dat ze ook voor zichzelf mogen zeggen: ja, dat deed u ook voor mij, heren. Zodat ze het verlangen in zich krijgen om eenmaal ook aan uw tafel te mogen zitten. Heren, wij leggen alles voor u neer. Neem ons in uw hoede. Bewaar ons voor onszelf. En doe ons zien op u, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Wij vragen dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen uit het woord van de Heere, uit de eerste brief van de apostel Johannes, tweede hoofdstuk, vers 12 tot en met vers 17. 1 Johannes 2 vanaf vers 12 tot en met vers 17, waar wij het woord van de Heere als volgt lezen. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord van God blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. In de voorbereidingsdienst stonden we stil bij vers 12 en 13a. Vanmorgen het vervolg, vers 13b en 14, waar Johannes herhaalt: ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord van God blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Tot zover vanmiddag vers 15 tot en met 17. Laten we samen gaan zingen ter inleiding op de prediking. En terwijl u uw gaven mag geven uit Psalm 103. Vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Vers 3 en ook vers 7. Psalm 103, vers 2, 3 en 7. Gemeente, ik denk dat Johannes gedacht zal hebben, herhaling is de beste leermeester. Laat ik wat ik geschreven heb onderstrepen door het nog eens op te schrijven. Daarmee ga ik niet mee in de lijn van uitleg die zegt, en dat ben ik echt tegengekomen, Johannes is een man op leeftijd, dus je moet het hem niet kwalijk nemen dat hij sommige dingen twee keer zegt. Deze brief bestaat uit heel veel teksten die voortdurend terugkomen. Nee, hier zit een doel achter. Dat Johannes eigenlijk hetzelfde zegt als vorige week. Herhaling is de beste leermeester. Dat is geestelijke opvoedkunde, gemeente. Soms is het gewoon nodig om dezelfde dingen nog eens te horen. Paulus zegt het ook ergens. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. En zeker rondom het avondmaal hoor je eigenlijk nooit iets nieuws. Want het gaat altijd over de kern. Altijd over de essentie, over de basis van het leven met de Heere. Tijdens mijn opleiding kreeg ik pastorale adviezen mee van docenten. En die pastorale adviezen die werden niet één keer meegegeven, maar daar werd voortdurend op teruggekomen. Tot vervelens toe. Zodat ik op een gegeven moment dacht, ja, dat weet ik nu wel. En nu merk ik, in de praktijk, hoe nodig het is, hoe nodig het was, dat die docenten voortdurend bepaalde dingen extra onderstreepten. Dat is de basis die je nodig hebt om te kunnen functioneren als predikant. Kinderen, bij jullie is het eigenlijk niet anders. Op school leer je in groep 3, geloof ik, rekenen. Je gaat de cijfers kennen. En als je de cijfers onder de knie hebt, 1, 2, 3, 4 enzovoort, dan kun je gaan optellen en aftrekken. En dan wordt het nog moeilijker. Vermenigvuldigen en delen. Breuken. En nog veel later tot de macht. En zo. Nou, het wordt hoe langer hoe moeilijker. Maar het gaat steeds om dezelfde cijfers. Dat is de kern. Die heb je nodig. Sla je die groep over. Dan faal je in de praktijk. Zo is het ook in het geestelijk leven. Het avondmaal leidt terug tot de geestelijke basis. En dat willen we dan ook doen vanmorgen. Kort aan de hand van de woorden van Johannes, na al die indringende woorden over de levensheiliging, over het gemeenschap hebben met God, over het houden van zijn geboden en het liefhebben van de broeders en vanmiddag het niet liefhebben van de wereld. Na al die indringende woorden is het nodig dat zijn geestelijke kinderen teruggeleid worden naar de basis. Vorige week hebben we 3 punten overdacht van die basis. Ik noem ze nog een keer. Vergeving van zonde. Kennis van God. Overwinning op de Satan. Vanaf het allereerste moment dat iemand gelooft in de Heer Jezus Christus. Zijn die 3 zaken realiteit. Vergeving van zonde. Kennis van God. Overwinning op de Satan. Maar die realiteit die raak je wel eens kwijt voor ogen. En daarom voert Johannes de oudere christenen en de jongere christenen terug naar de basis. De oude generatie. Waarvan we verwachten dat ze wat meer stabiel zijn dan de jongere generatie christenen. Die levenslustig zijn en vitaal zijn en juist te strijden hebben met de Satan. Maar één ding verbindt de jongeren aan de oudere generatie, ook vanmorgen aan de tafel. U ligt, jij ligt voor rekening van Christus. Dat heb je nodig om opnieuw te horen. Vandaar schrijft Johannes, ik schrijf u kinderen. En daarmee spreekt hij alle geestelijke kinderen aan. Net zoals in vers 12, ik schrijf u kinderkens. Ik schrijf u kinderen, ik schrijf u kinderen van God, want gij hebt de Vader gekend. U weet toch wie hij is, zegt Johannes. Heb ik de meetlat te hoog gelegd? Bent u uitgeput? Is het vermoeiend en confronterend om te horen dat je je naaste lief moet hebben als jezelf? Was het confronteren deze week om te ontdekken dat je niet 100% hem lief had? Of is het u wel gelukt? Nooit één moment verslapt deze week? Nooit één moment verleid en toegegeven? Johannes legt de meetlat best hoog, zegt iemand. En als ik me voorbereid op het avondmaal, dan zinkt alle moed me in de schoenen als ik mijn eigen leven onder de loep neem. Zeker toen ik vorige week hoorde, vorige week zondagmiddag, over degene die zich van de tafel van de Heere moeten onthouden. Ik heb schroom, zegt iemand. Schroom. Die schroom is er, als je ziet op jezelf. Maar Johannes kent zijn eigen hart en kent het hart van zijn geestelijke kinderen. Hij weet dat ze in vertwijfeling kunnen raken. Juist door die aansporingen van hem. Om niet te zondigen, om in het licht te wandelen. Om hem lief te hebben, om zijn geboden te houden. Maar, zegt Johannes, u kent de Vader toch? Wie is hij? Wie is hij? We zongen van die aardse Vader. 103 vers 7. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, zo is de Heere voor degene die hem vrezen. Wat doet een aardse vader? Hebt u ooit een aardse vader gezien die zijn kinderen afranselt en slaat en van zich aftrapt omdat dat kind niet kan voldoen aan de maat van de vader? Een vader die dat doet is een ontaarde vader. Die is geen vader, dat is een tiran. U hebt de Vader toch gekend. Hij weet van uw zwakheden. Hij weet van uw gebreken. Natuurlijk, ik moet oppassen. Want de aardse vader is, of de hemelse vader is niet iemand die de zonde door de vingers ziet. En die zegt van, nou ja, ik wist dan wel dat je deze week niet volmaakt kon leven. Maar dat geeft ook niet. We zondigen allemaal. U begrijpt, zo ligt het niet. Zo goedkoop is het evangelie niet. Dat is trouwens ook geen rechtvaardige vader, maar een slappe vader. Dat is geen liefde. Maar de Vader in de hemel is een vader die de verloren zoon binnenhaalt en die hem het beste kleed aandoet en die ook voor het verdere van zijn leven voor hem zorgt en weet van zijn zwakheden. En daarom bevestigt die Vader zijn liefde jegens zijn kinderen aan zijn tafel. Nou, dat geldt vanmorgen voor iemand van 80 jaar die aan mag komen en iemand van 18 jaar die aankomt. U hebt de Vader toch gekend? De Vader is geen slavendrijver. Die zegt alleen als je 100% haalt, ben je welkom. De bezinningsavond stonden we stil bij de gezindheid van een christen. En daar kijkt de Heer naar. Ziet hij iets van de gezindheid, die heilige gezindheid terug in mijn leven? Welke gezindheid? De gezindheid om mezelf te mishagen vanwege mijn zonde. Dat ik hem verdriet doe, juist als ik hem ken en lief heb. Maar geloof ik ook die zekere belofte van hem, dat al mijn zonden van verleden, van heden en toekomst bedekt zijn door zijn bloed. En heb ik die hartelijke gezindheid om voor hem te leven, al de dagen van mijn leven. Ja, dat is mijn verlangen, heren. U volgen, uw voetstappen drukken, ook al is dat zelfverloochening. Dat hebt u gegeven, die gezindheid. U hebt de Vader gekend. Zo is hij. En zo nodigt hij. Nu spitst Johannes nog even toe. Naar die algemene oproep. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven vaders. Ik heb de vorige keer uitgelegd dat daar de oudere generatie mee wordt bedoeld. Zeg maar, de 35-plussers of iets ouder. Ik heb u geschreven, vaders. Want gij hebt hem gekend, die van den beginnen is. Oudere christenen in ons midden. U die hem kent, die hem al heel wat jaren kent. Hij is toch geen vreemde voor u? Wie is hij? Hij is een God die van den beginnen is. Een eeuwige God die zich over mij, tijdelijk mens, heeft heen gebogen. Ik heb u getrokken. Met koorden van liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Die liefde wordt onderstreept. Vanmorgen. Oude christen. Volwassen christen. Wat hebt u nodig? Smaakt en proeft dat de Heere goed is. Misschien bent u wel heel oud, vergrijsd in de dienst van de Heere. Hebt u uw langste tijd op aarde uitgediend? Duurt misschien niet zo heel lang meer. Of u ontslaapt in de Heere. Oh, kom nou vanmorgen, smaak en proef zo dicht bij het huis van de Vader, dat hij goed is. U hebt hem gekend. Daar gaat het Johannes om. En daar gaat het de Heere vanmorgen ook om. Niet dat u hem kent van horen zeggen. Dat u wat over hem weet of zo. Ja, God is liefde en God is trouw. En God... Nee, u hebt hem gekend. Er is een band ontstaan door het geloof. Ik ken hem. Dan moet u komen vanmorgen. Op de roep van de meester. Om hem dieper te leren kennen. Dan voorheen. Want in een avondmaalsgang zit, als het goed is, ook voortgaan. Natuurlijk, het gaat altijd om die basis en om die kern. Maar die kern die straalt door. In je hele leven. En dan kan het zijn dat de ene avondmaalsgang juist daar het accent op legt. En dat de volgende avondmaalsgang dat de Heere licht laat vallen op weer een ander aspect van wie hij is. Dat hoort bij de verdieping. In het kennen van hem. Oude christenen. U hebt hem gekend. En dan de jonge christenen. Ik heb u geschreven, jongelingen. Jonge christenen. Dan zegt Johannes, want u bent sterk en het woord van God blijft in u. U hebt de boze overwonnen. Jullie leven, jonge mensen, dertigers, twintigers. Als je de Heere kent, in een tijd van geestelijke oorlog. Er is een oorlog gaande. Ervaar je dat? De vurige pijlen van de boze. Oh ja, zegt iemand. In de voorbereidingsweek heb ik er zo mee te maken gehad. Satan die wierp allerlei zonden voor mijn voeten. Vanuit het verleden. En hij probeerde mij er weer warm voor te maken. Wat was dat afmattend. Want als ik de wil van mijn vlees volgde. Mijn oude begeerten. Dan doe ik het en dan deed ik het. Satan. is werkzaam. Dat weet Johannes. Als een gerijpte christen, dat die jonge christenen daar vooral mee te strijden hebben. En daarom terug naar de basis. Wat is de basis? Niet dat je aan het strijden bent, maar dat de strijd gestreden is. Dat de strijd gestreden is. U hebt de boze overwonnen. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus is overwinnaar in hem. En brood en wijn zijn daar tekenen van. Van een verslagen vijand, van een gewonnen strijd en van een glorieuze overwinnaar. Nou zegt u, dat klinkt wel heel triomfantelijk. Nou, dat is het ook. Al zeg ik er tegelijk bij. Dat een belijdenis is midden in de strijd. Jonge mannen, jonge vrouwen. Je hebt de boze overwonnen als je van hem bent. Moet je bedenken. Als je met je muis ergens naartoe gaat. Moet je bedenken. Als je via je collega's verleid wordt om mee te doen met die vuile, onvolwassen praatjes over vrouwen. En wat je met vrouwen kunt doen. Oh, wat moeilijk kan het zijn. Als je met die collega's werkt. En er iets naar boven komt in je hart. Weet je, die verleidingen van de Satan, want dat zijn het. Die bedoelen maar één ding. Die willen jou voor ogen schilderen. God is niet goed, zondige is beet, zondige is lekker, zondige is fijn. Jonge mannen, u hebt de boze overwonnen. Duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Ik las ergens, die heeft een melodietje dat hij op 1000 verschillende manieren afspeelt. 1 melodie op 1000 verschillende manieren. En voortdurend vallen wij in die valkuil om te denken dat de zonde ons iets nieuws biedt. Iets biedt wat we nog nooit gevoeld hebben, nooit ervaren hebben. Boze. Wat heb je nodig? De basis. U hebt de boze overwonnen. En aan zijn tafel wil de Heer dat aangevochten geloof. Juist als de Satan je wijst op de zwakke plekken van je leven. Versterken. Daarom schrijft Johannes ook verder in 1 Johannes 2 vers 24. Dat je moet blijven bij hetgeen je gehoord hebt. Indien u blijft wat gij van het begin gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Dus blijf bij wat je gehoord hebt. En Johannes zegt, blijf bij die belijdenis, dat u de boze hebt overwonnen, dat hij wel macht heeft, maar dat hij niet alle macht heeft. O, ga daarom straks ook met het woord naar huis, jonge christenen. Met het woord wat je hoort aan de tafel misschien, of tijdens de preek. De psalmen die je zingt, ga daarmee naar huis. Berg het in je hart. Als morgen de strijd op de werkvloer of achter je computer weer begint. Wat een verleiding van Satan. Jonge mannen, luister. Jonge vrouw, luister. U bent sterk. Niet in uzelf. Maar u bent sterk omdat zijn kracht in u woont. En dat is de kracht van hem die aan het kruishout heeft laten zien. Dat hij triomfeert over de zonde en over de duivel. Dat is je kracht, Christen. Dat is je kracht. Zijn kracht in mijn zwakheid. Ben je moe van de strijd? O, kom aan zijn tafel en laat de Heer je ziel verkwikken. Kijk niet naar je conditie, hoe je eraan toe bent. Dat weet de Heer wel. Maar laat de Heer je vanmorgen wijzen op de positie. Vermoeid en belast geeft Hij rust, pauze in de strijd. Dat is avondmaal. Pauze om tot rust te komen. Om op adem te komen. Om mij alleen maar te verwonderen over die basis die zo stabiel is en zo sterk is. Omdat die gelegd is door Hem. De Heer wil hebben dat de avondmaalsgangers daarop terugvallen vanmorgen. Daarom zegt hij ook, doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat tot mijn gedachtenis. Bedenk wat ik heb gedaan. Bedenk wat voor waarde mijn offer heeft. Bedenk het met toepassing op jezelf. O Johannes, wat wijs. Dat u even een pauze inlast. Voor vanmiddag horen, heb de wereld niet lief. Want hoe zou ik de wereld kunnen doden? Hoe zou ik de zonde kunnen doden? Hoe zou ik die oproep van Johannes in vers 15 in praktijk kunnen brengen? Als er geen basis is. De meester roept vanmorgen. Allen die het getuigenis in hun hart gevoelen dat zij zo gezind zijn. Wat is dat getuigenis in je hart gevoelen? Dat is niet dat je wat voelt over jezelf. Want je emotie kan je bedriegen en verleiden. Het getuigenis van je hart, dat is dat je eigen leven, je hart overeenstemt met hoe de Heere over je spreekt in het woord. Nou, geldt dit dan van jou, van u? Vaders, u kent hem. Moeders, u kent hem. Jongeman, je hebt de boze overwonnen. Jonge vrouw, het leven is moeilijk. Wat een keuzes moet je maken. U bent sterk. Het woord van God blijft in u. Daarom nodigt de meester straks aan zijn tafel om mij te verwonderen aan zijn voeten over wat hij gedaan heeft voor mij. Amen. Wij gaan samen lezen uit het avondmaalsformulier, het tweede gedeelte. Om straks het avondmaal te kunnen bedienen. Tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Het gaat over de bedoeling van het avondmaal. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de Vader in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het eind van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Valt mij op dat ook het avondmaalsformulier dus teruggaat naar die basis. Hè? Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelf zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijken, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo, nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen aan de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons, en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen. Dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles, naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen naar zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, dat wij met hart en mond belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan samen zingen ter inleiding op de bediening van het avondmaal. En terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, uit Psalm 20, het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren. Psalm 20, het eerste vers. Was er overeenstemming van uw hart met het woord dat vanmorgen gebracht werd? En dat in de achterliggende week tot u kwam? Dat is wat het formulier bedoelt met het getuigenis in je hart gevoelen dat je hart voor de Heere open ligt en dat je hart in overeenstemming leeft en is met hoe de Heere spreekt over u, over jou in zijn woord. Natuurlijk, of natuurlijk, niet natuurlijk, maar er zijn tekorten, er zijn zonden, er is bestrijding, er zijn bezwaren, er is twijfel, er is aanvechting. Het is er. Maar is er ook die basis? Al werd de aarde bewogen. God is ons een toevlucht en sterkte. U hebt nodig dat die basis voor uzelf krachtiger gaat leven. En daarvoor heeft de Heere het avondmaal ingesteld. Doe dat tot mijn gedachtenis. Kom dan. Want alle dingen zijn nu gereed. Brood dat wij breken is de gedachtenis, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees aan deze tafel een gedeelte uit Jesaja 40, vers 29 tot en met 31. Deze en ook de volgende schriftlezingen geven aan dat de kracht niet in onszelf ligt, maar buiten onszelf. Het is heel stil aan de tafel als het brood rondgaat en de beker rondgaat. Waar moet je aan denken als het zo stil is? Vroeg iemand eens aan mij. Nou, vandaar dat we de woorden van de schrift ook laten lezen. En de woorden van de schrift ook zingen. En mediteert u mee, ook als u in de kerk zit en niet aan kunt gaan. Over de woorden die we samen lezen in Jesaja 40, vers 29 tot en met 31. Daar staat: Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte van hem die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen zeker vallen, maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Jesaja 40 is een hoofdstuk vol met contrasten. Aan de ene kant tekent Jesaja heel scherp de zwakheid en de zwakke toestand van het volk van Israël. Aan de andere kant tekent Jesaja wie de Heer is. Die twee staan tegenover elkaar en die lijken onbereikbaar ver bij elkaar verwijderd. Het volk van Israël, zo ellendig eraan toe, zo zwak. En dan de Heer, zo machtig en zo sterk. En Jesaja zegt, kijk eens naar de schepping om je heen. Wie is dat die het gemaakt heeft? Het is de Heer. Het is dezelfde Heer die zich over u ontfermt. Wat doet Jesaja aan het eind van hoofdstuk 40? Hij wijst opnieuw naar de Heere en hij zegt: het is Israëls God die krachten geeft. Kijk maar, vers 29. Hij geeft de moederkracht. Vers 29 opnieuw. Hij vermenigvuldigt de sterkte van hem die geen krachten heeft. En vers 31. die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Uitgerekend voor hen die kracht missen, of die kracht tekortkomen, of die niet weten waar ze de kracht vandaan moeten halen, zegt Jesaja, maar hier is de basis. Hier is de bron. Hier is de Heere wie hem verwacht. Ja, die mag verwachten dat hij zijn kracht zal vernieuwen. Ik weet niet hoe je er aan toe bent. Hoe het gegaan is de achterliggende maanden, na de vorige avondmaalsviering. Misschien betekende de afgelopen tijd wel een aanslag op uw kracht, op uw lichamelijke, op uw geestelijke kracht. Nou, dan zegt de Heere, ik heb mijn krachten gegeven in mijn Zoon, opdat u van mijn krachten zou kunnen leven. Wat heb je nodig? Zwakte. Zwakte. En verwachting van hem. Sta op straks. En ga heen. In deze. Uw kracht. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84 vers 3 gaan we samen zingen. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Thank you. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u Psalm 147, vers 10 tot en met vers 12. Psalm 147, vers 10 tot en met 12. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van een man. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere. O Sion, loof uw God. Paardenkrachten en manskrachten, die komen ons wel van pas. De benen van het paard, de sterkte van het paard en de benen van de man. Als je dat niet had, wat dan? Het gaat allemaal goed als je die paardenkrachten hebt en die manskrachten bezit. Mogelijkheden lijken onbegrensd in het leven. Als je kerngezond bent, liggen de grenzen ver weg. En dan vers 10, eigenlijk ligt dat ons niet zo. Ook al zitten we hier aan de avondmaalstafel. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. Staat mij eigenlijk in de weg, zo'n tekst. Herkenbaar misschien? De periode dat het goed ging, dat uw kern gezond was, dat u veel kon verzetten, dat er zwarte cijfers waren, dubbel inkomen, meevallers, alles ging zijn gang in het gezin, in de opvoeding, geen strubbelingen, het ging goed. Kracht te over. En de Heere. Ja, maar dat komt er bij God vandaan, ook die zegeningen. Ja, dat klopt. Maar we kunnen zelfs Gods gaven voor onszelf gaan gebruiken en dus misbruiken, dat we er wat mee worden. Soms is het nodig, net als bij Jacob, dat de Heere je aanraakt en iets van je zwakte laat zien. Als alles goed gaat, voor het oog. Dat de Heer, net als bij Jacob, die zenuw aanraakt. Waaraan je herinnerd wordt, misschien vandaag wel. Een periode in je leven dat het niet goed ging, dat het tegenzat. Dat het niet meeviel. Want toen besefte je weer: met paardenkrachten en manskrachten kom ik er niet. Kom ik er heel uit. Maar zeker niet bij hem. Wat een zegen als de Heere een bepaalde kerf in je aardevat plaatst. Waardoor je voor je leven getekend bent. En dan herinnerd bent. Ik ben zwak. Zwakheid is een zegen. Want dat opent de weg naar vers 11. De Heer heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen. En op zijn goede tierheid hopen. Dat opent ook de weg. Vanmorgen tot de lofzang. O Jeruzalem, roem de Heere. O Sion, loof uw God. Wat een zegen als zwakheid, als tegenslag je daar brengt. O Sion, laten we dat samen doen. Roem de Heere en loof uw God. Psalm 147, vers 5 gaan we samen zingen.
Thank you.
Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg van uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Is dat uw gebed? Jouw gebed. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Er is hier nog één plaats vrij. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Neemt. En eet, gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt alle daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u aan deze tafel Psalm 62, vers 6 tot en met 9. Psalm 62, vers 6 tot en met 9. Waar de dichter zichzelf toespreekt. Maar gij, o mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen van mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op hem te allen tijden, o gij volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. De avondmaalstafel kan dan wel een rustplaats zijn, maar dat betekent niet dat de wind is gaan liggen rondom die tafel en in uw hart misschien ook. Deze dichter heeft er ook last van. Last van aanvechtingen, van stormen, want hij moet zijn ziel gaan toespreken. Zwijg voor God, zwijg voor zijn aangezicht. Als u zelf probeert stil te krijgen, uw hart probeert stil te krijgen, dan heeft dat meestal geen resultaat. Maar deze dichter heeft een remedie. Hij zegt, ik spreek mijn ziel voor het aangezicht van God toe. En ik spreek uit dat van hem mijn verwachting is. Te midden van de storm. Te midden van aanvechting. Van hem is mijn verwachting. Hij stelt zich als het ware God voor ogen. Nou, dat is net ook gebeurd. Brood en wijn zijn u, zijn jou voor ogen gesteld. Het is de taal die binnenkomt via onze oogpoort. Stel de Heere zo voor ogen. Psalm 62 vraagt geloof. Net zoals het avondmaal geloof vraagt. Dat geloof is zwak. Dat geloof is aangevochten. Dat geloof is bestreden. Dat weet de Heere. En daarom, ik teken voor u uit. Niet hoe sterk uw geloof is, maar hoezeer u op mij aan kunt. Juist in tijden dat u tegen uzelf moet zeggen, mijn ziel, zwijg stil. En dan de aansporing helemaal aan het eind. Vertrouw op hem. Te allen tijden, voor en tegenspoed, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Laten we er samen gaan zingen met Psalm 62, het vijfde vers. Psalm 62, het vijfde vers.
Oh,
De Heere is mijn deel. Ik heb gezegd dat ik uw woorden zal bewaren. Ik heb uw aanschijn ernstig gebeden van ganser harte. Wees mij genadig naar uw toezegging. Ik heb mijn wegen bedacht en heb mijn voeten gekeerd tot uw getuigenissen. Ik heb gehaast en niet vertraagd uw geboden te onderhouden. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Zijn er nog mensen die de dood van de Heere wensen te gedenken deze morgen? Vanmiddag is er de voortzetting op het heilige avondmaal voor degenen die niet in de gelegenheid waren. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze laatste tafel lees ik met u, Psalm 46, vers 1 tot en met vers 3. Psalm 46, vers 1 tot en met 3. Een lied op Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Een aardbeving, wat blijft er dan nog staan? Bomen breken als luciferhoutjes. Flatgebouwen die storten in. Wat blijft er staan als een aardbeving plaatsvindt? Misschien heeft u de beelden van die zeebeving nog op het netvlies. Dat hele percelen grond, bomen, gebouwen, boten, bruggen, werden meegesleurd door die machtige beving. Wie zal niet vrezen bij al die kracht en al dat geweld? De dichter zet zelfs in voor die aardbeving in vers 3 met vers 2. Hij begint niet met die geweldige beving, maar hij begint bij wat hij zelf heeft ondervonden van de Heere. God is ons een toevlucht en een sterkte. Geen grootspraak. Want, zegt hij, hij is krachtig bevonden. Ik heb het zelf meegemaakt. Dat hij een hulp in benauwdheid is. Er moet wat gebeuren voor een aardbeving. Een berg verzet in het hart van de zee. Er moet wat gebeuren, zegt deze dichter, voor mijn God ooit bewogen wordt. Dat leert ons het avondmaal. Zijn trouw, zijn macht, zijn goedheid. De Heilige Geest maakt mij indachtig, vers 2, dat hij een toevlucht in sterkte is en juist in benauwdheden een hulp is. Wat is dat een machtig wonder en een machtig evangelie, dat hij dat zelfs op een manier van de beelden duidelijk wil maken. Je leven kan zo op de kop staan. Wie weet wat er morgen zal gebeuren. En wat er ook gebeurt, we zullen niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats. God is onze toevlucht en sterkte. We gaan ervan zingen. Psalm 46, eerste vers. Psalm 46, vers 1. Thank you. Laten we samen danken. Heere, u bent goed. Dat u dat niet alleen bij het woord alleen laat, maar dat u het ook in de taal van de tekenen ons voor ogen stelt. Goed tegenover onze slechtheid. Trouw tegenover onze ontrouw. Genadig tegenover onze afval. Heere, u hebt willen versterken de basis die u zelf gelegd hebt. En geef, Heere, dat u de kracht daarvan voort mogen gaan. Wij zijn pelgrims en u gaf onderweg even een pauze, een rustplaats, om op adem te komen, om ons te bezinnen op waar het nu werkelijk om gaat in ons leven. Wat onze geestelijke kern is. En wil geven, Heere, dat het koers zal geven in het leven voor uw aangezicht. In het huwelijk, in het alleen zijn, als dat een kruis is. In onze relatie, in het gezinsleven, in de opvoeding van de kinderen. In de omgang met onze baas en collega's. In het zijn en staan in de maatschappij. In het uitkomen voor uw naam. Dan mogen we naar huis gaan, Heere. Met die overtuiging in ons hart al veranderde de aarde haar plaats. U bent krachtig bevonden, hulp in benauwdheden. Bij u kloppen we nu nooit te vergeefs aan. Wees u, Heere, met de nieuwe lidmaten die voor het eerst aan mochten komen. Wij danken u, Heere, dat u vrijmoedigheid gaf. Wees ze nabij. Bemoedig ze. U hebt de boze overwonnen. Laat het woord van God in hen blijven. We bidden, Heer, ook voor hen die niet aan konden gaan, die het niet aandurven, die twijfel en strijd ervaren. Heere, wilt u ons de rust geven in ons hart om op uw tijd de dood van u te gedenken. We bidden ook voor hen, Heere, die niet aan mogen gaan.